onze hulp en onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze hemelvaartsdienst voortzetten met het zingen van Psalm 47, daarvan de eerste drie versen. Psalm 47, de versen 1, 2 en 3.
Oh.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek Handelingen, daarvan het eerste hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. En welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met een Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En zij dan die samengekomen waren, vraagde hem, zeggende: Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk wederoprichten? En hij zeide tot hen: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem. En van de berg die genaamd wordt Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem liggende, vandaar een sabbatsreis. En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus, Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas en Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. En deze alle waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, met zijn broederen. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak, en er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David heeft voorzegd van Judas, die de leidsman is geweest, degene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. En deze dan heeft verworven akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde is midden open geborst en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden, alle die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama. Dat is een akker des bloeds. Want er staat geschreven in het boek der Psalmen: zijn woonsteden worden woest. En er zij niemand die in dezelfde wonen, en een andere nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één dezelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En zij stelden er twee, Jozef genaamd Barsabbas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En zij baden en zeiden: Gij Heere, gij kende der harten van allen. Wijs van deze twee een aan die gij uitverkoren hebt om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschap waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen gang in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en er werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, hemelvaart, waarop wij gedenken dat gij van deze aarde ten hemel gevaren zijt. En dat is een trap van uw verhoging, gelijk ook de wederkomst. De laatste trap is van uw verhoging. En dan zult gij eeuwig verhoogd worden door alle degenen die u vrezen, door alle degenen die gij met uw bloed hebt gekocht, door alle degenen die aan deze zijde van het graf vergeving der zonde hebben ontvangen. Want er kan geen hemelvaart gedacht worden als het geen paas in ons leven is geweest. O, dat we dat mochten verstaan en dat we daarna mochten staan om ook daarin bevestigd te worden als we dat reeds uit uw mond hebben ontvangen. En dan zien we uit naar de wederkomst, want hemelvaart en wederkomst is wel onderscheiden, maar nooit te scheiden, want dat is zo innig met elkaar verbonden, gelijk ook de engel zegt: Wat ziet gij op naar de hemel? Zoals gij de Heer Jezus hebt zien henenvaren, zo zal hij ook wederkomen op de wolken des hemels. Heer, en als dat onze verwachting is in de gebeden, dat innige uitzien naar uw wederkomst, dat innige bidden, smeken, want deze wereld gaat in een ras tempo ten onder. En de kerken die gaan er mee ten onder. Oh, want de algehele afval is ingeluid. En dan moeten buitenlandse vertegenwoordigers, parlementsleden, die moeten het voor uw eer opnemen, omdat de hele refopriesterschaar alles doodzwijgt wat uw eer betreft. Heere, gij mocht het ons doen aangorden, dat we aangegord zouden zijn door de geest van Pinksteren, die hier beloofd is en al eerder is beloofd. Zij moest in Jeruzalem blijven, de apostelen. De belofte des vaders inwachten, omdat ze met de Heilige Geest zouden worden gedoopt. Wat een geheimen. Wat een heilsfeiten, wat een ervaringen. Heere, gij mocht het ons ook doen ervaren dat we weten dat de eerste trooster moest henenvaren om de tweede trooster te zenden. Zoals ook hier beschreven staat. Hemelvaart anno 2024. O, als wij niet met Christus zijn ten hemel gevaren, want hij heeft de kerk als zijn buit medegenomen. En daar ondervinden we iets van. Daar ondervinden we de kracht van Christus' opstanding, van zijn hemelvaart, want hij is niet ver weg. De Heer Jezus is niet ver weg, ja wel voor menselijke maatstaven, afstanden en berekeningen. Maar hij is zijn kerk nabij, en zoals hij het beloofd hebt en verzegeld in de harten van de uitverkoren discipelen. Zijn testament vermaakt dat hij alle de dagen met hen zou zijn, met zijn ganse kerk, maar met name de geroepen getuigen van Christus. Omdat we het zonder hem niet kunnen. En dan zal alles leeg blijven. Als gij ons niet met uw geest voorgaat, met uw heiligt voorgaat, Heren, mocht het ook deze avond geschieden. Dat we, net als we onlangs hebben overdacht uit Handelingen 19, dat die uitwerking van de Pinkstergeest nog gekend mag worden. En de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Want dat is de uitwerking van Pinksteren. En zijn leer werd groot gemaakt, verkondigd. Bekering tot God en het geloof in Christus. En het zijn uw gaven, Heren, die gij mildelijk geeft en niet verwijt. Want gij zijt gewilliger om de zonde te vergeven, als dat wij ervan gereinigd willen worden. O, uw werk is volmaakt. Gij hebt het uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. Alle gerechtigheid vervuld, de duivel verstomd, de dood verslonden tot overwinning. Lieve Heer, kom haastelijk weder, kom haastelijk weder. Opdat uw naam eeuwig groot gemaakt zou worden door alle degenen die gij met uw geest hebt bedeeld op grond van de vergeving der zonden. Op grond van de gerechtigheid, toegerekende gerechtigheid van Christus. Heere, gedenk ons deze avond in het spreken en in het luisteren. En dat het mocht vallen in de wel toebereide aarde. Of we zijn zo druk geweest met de dingen van deze wereld, deze dag. Want de mens is zo ongelukkig. Wat is de mens? Ja, dat gij zijner gedenkt. Want gij blijft uw volk onderhouden. Gij houdt ze erbij. Anders zouden we eeuwig weglopen. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. En dat de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus een blijde tijding mag zijn. Een ervaring die in de eeuwigheid nooit meer stopt. Want dan zullen we altijd bij u wezen. Als gij wederkomt op de wolken des hemels. Om deze wereld te oordelen. De levende en de doden. En opdat ieder zou ontvangen nadat hij gedaan hebt. Het zij goed, het zij kwaad. O, vervul ons toch met uw geest. En daar waren de discipelen al mee vervuld. Voordat de geest van Pinkster werd uitgestort. Maar ze moesten op de uitstorting des Heilige Geestes wachten. Want dat was de doop met de Heilige Geest waarvan Johannes de Doper van spreekt. Ik doop u wel met water, maar die na mij komt, zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Dat we de kennis al mochten hebben, Heren, want anders blijft alles maar in het ondermaanse hangen. Dan zijn we en blijven we op onszelf gericht. Maar toen de geest van Pinkster werd uitgestort, toen was alles koninkrijk Gods. Daar in Jeruzalem, Heren. Kom over en help ons. Gedenk uw kerk wereldwijd. En dat ze gerevived mochten worden. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Gedenk de weduwe, de wezen. De daklozen. En waar is Daniel? En toen liep hij er ineens. Heere, gedenk die jongen, bekeren. Want gij hebt ook uw volk onder de drugs verslaafde. Waarvan gij ze van verlost. En waar ze ook in verkeren, de tollenaars, heb gij verlost. Rahab de hoer, heb gij verlost van haar oude Adams bestaan. En toen mocht ze wandelen in een nieuw godzalig leven. Schenk het ook ons allen te kennen, Heren. Want dan zijn we verenigd in de naam des Heren. Verenigd in de naam van Christus. En dan gaan we niet als een natuurlijk mens over deze wereld, want die heeft niks te vertellen. Die heeft geen boodschap, die is nergens zwanger van, die kijkt niet naar de wederkomst uit. En dat het maar naar binnen mocht slaan, als dat onze staat is. Maar hier lezen wij in Handelingen 1, De laatste woorden van de Heer Jezus, toen hij nog was op deze wereld, nadat hij uit het graf is opgestaan. O, dat uw naam verheerlijkt mag worden, om Jezus willen. Amen. Ja, de hemelvaart anno 2024. Ik heb al gezegd in het gebed dat de hemelvaart is direct geklonken aan de wederkomst van Christus. Dat is wel onderscheiden, maar nooit te scheiden. En de discipelen die moesten daar zelfs aan herinnerd worden door de engel, want ze bleven maar omhoog turen. En daar hadden ze nog gestaan als er die hemelboodschapper niet geweest was om hen te wijzen op de wederkomst van Christus. Want ziet nou alles op de wederkomst van Christus. Als je de hemelvaart geïsoleerd leest en geïsoleerd overdenkt, dan heb het geen vrucht. Dan heb het geen vrucht. Waartoe de hemelvaart van Christus? Opdat hij altijd voor zijn kerk zou bidden aan de rechterhand des Vaders. En zoals we dat ook kunnen lezen in zijn hoge priesterlijk gebed. Vader, ik wil dat degene die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Want de Heere wil zijn kerk thuis halen, daar heeft hij haast mee. De Heilige Geest stuwt deze wereld naar een einde. En die is haast voorbij. De laatste minuten worden ingeluid. En dan komt hij weder. Zie je daar met verlangen naar uit op goede gronden. Want dat huis wat op een rots gebouwd is, die huizen op de zandgrond, die staan ook allemaal overeind. Maar als Christus wederkomt, dan komt er een vloed, een storm. En dan vallen al die huizen die op zandgrond gebouwd zijn. En zijn val was groot. Want de Heer Jezus die voorzegt dat zelf, dat er in het laatste der dagen die zullen rampen, aardbevingen, oorlogen, geruchten van oorlogen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, veel wederwaardigheid, veel rampen zijn des vrome lot. En als je huis niet op de steenrots gebouwd is, dan is het niet bestand tegen al dat geweld wat los gaat barsten. Daar is je huis niet tegen bestand. Dan moet je op de rots gebouwd zijn. En daar staat dan de Heer Jezus voor in. Want hij zegt, ik heb mijn kerk op deze Petra gebouwd. En de poorten der hel, die zullen dezelfde niet overweldigen. Dus Gods volk krijgt te maken met de poorten der hel. Met de aanvallen van de duivel. En dat is na ontvangen genade, wordt dat pas. Barst dat in alle hevigheid los. Ik weet het uit mijn eigen leven, want als je in die lokkenstijd verkeert, in die eerste liefde verkeert, dan denk je, het hebben het volk Israël ook gedacht. En toen ze eenmaal door die Rode Zee, dus zo drek, beloofde land in. Nee, de Heer gaat zijn kerk leiden in de woestijn. Ja, dat had je nog gedacht, dat kun je ook nooit bedenken hoor. Want degene die daarvan melding maken, die daarvan getuigenis geven, van dat leven in de woestijn met de Heer Jezus, want hij richt voor zijn volk een tafel toe in de woestijn, dan mogen ze leunen op zijn stok en staaf. Maar het is veel duisternis in die gang, dat zal ik je wel vertellen. Christus is het licht der wereld. En in die eerste tijd, dit heb ik tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Maar toen ze daarin wandelden, was alles altijd licht. Elke dag was weer nieuw. Elke morgen was weer nieuw. Zijn gerechtigheid oneindig. En dat blijft al zo. Maar de Heere laat op zijn kerk beproevingen los. Ja, dat is noodzakelijk, want een geloof wat niet beproefd is, is geen waar geloof. Nee. Het moet die stormen kunnen doorstaan, omdat ze op de rots gegrond zijn. Vanwege die rots. Niet vanwege dat huis, maar vanwege die rots. Het fundament der zaligheid, daar heeft Christus zijn discipelen in onderwezen tijdens zijn rondwandeling op aarde, in zijn leer onderwezen. En let erop, dat zijn ze nooit meer vergeten, want de Heilige Geest heeft die leer van Christus verzegeld in hun harten. En dan gaat het er nooit meer uit. Dan kun je daar tot nooit iets aan veranderen. Ken je. Als de Heere zijn leer verheerlijkt hebt in je leven en dat is gelijk aan dat u Christus verheerlijkt hebt in je leven. Want Christus en zijn leer, dat is onafscheidelijk. Net als ik gezegd heb, de hemelvaart, en dat geldt voor alle heilsfeiten, Pasen, kun je er ook niet van scheiden. Dus wel onderscheiden, maar niet meer te scheiden. Theophilus, dat was een broeder van Lucas, want de evangelist Lucas is de schrijver van Handelingen. En dan schrijft hij, het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus, van hetgeen dat Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren. En in de evangelie van Lucas staat er, voortreffelijke Theophilus, dat was een godzalige broeder. Voor de rest is er weinig van bekend, maar hij was er. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevel had gegeven. Christus heeft alleen bevelen gegeven aan de discipelen die hij uitverkoren had. Judas was wel geroepen, maar niet uitverkoren om een apostel te zijn. Wat Petrus hier zegt over Judas, dat hij een eind aan zijn leven heeft gemaakt, suicide gepleegd. Want hij was met ons gerekend en hij had het lot deze bediening verkregen. Dat is niet het lot van het apostelschap, maar van het discipelschap. Judas is nooit een apostel geweest. Hij heeft ook nooit die bevelen gehad. Die staan beschreven, onder andere in Matthäus 28, de laatste verzen, 18, 19 en 20. Daar was Judas niet meer bij, nee. Nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Dus dat geschiedde al door de Heilige Geest. Alles wat Christus zaligmakend aan zijn discipelen vermaakt heeft, sprak hij door de Heilige Geest. Christus sprak altijd door de Geest des Vaders, door de Heilige Geest, aan welk hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus Christus spreekt er wel gelijkenissen, maar na zijn opstanding niet meer. Spreekt hij ook nooit meer over aardse dingen. Die 40 dagen lang sprak hij over het koninkrijk Gods. Waar ben je nou mee bezet? Met dit doen en dat nalaten. Gods volk doet hier op deze aarde wat haar tijdelijke werk betreft met hun tweede zintuig, niet met het eerste. Want dat is in de hemel. Onze wandel is in de hemel, waarvan wij Christus verwachten. En als hij alleen maar aardse dingen kan bedenken, dat is eigenlijk duivels. Dat zegt een apostel. Dat zijn niet mijn uitvindingen. Nee. Als je nou altijd maar aardse dingen zit te bedenken, dan ben je zwanger van de duivel. Want we zijn de vader der leugenen toegevallen en dan ben je daar nooit uit gered geworden. Maar de apostel zegt, onze wandel is in de hemel. Daarom zeg ik dat Gods volk met hun eerste zintuigen, om het zomaar eens even te onderscheiden, niet op deze aarde meer is. Nee, ze doen hun werk wel en hun plicht wel. Oh, zeker wel. En dat doen ze ook van harte. Maar niet als een doel, niet meer als een doel, nee. Wat is het doel dat de kerk op aarde verkeert en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Hij werd ook verkondigd, bekering tot God en geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is kort gezegd de hele verkondiging van het evangelie. Bekering tot God, hè, want dat zei Petrus ook op de Pinksterdag, bekeert u! Nou, toen kon het niet meer. Al had tegen die moordenaar aan het kruis geklonken, bekeert u! Ik denk dat hij dan gestorven had. Dat is wel absoluut noodzakelijk. Bekering tot God is absoluut noodzakelijk. En dat geschiedde ook, want hij begon zichzelf aan te klagen en de Heer Jezus vrij te verklaren. Want die zichzelf veroordeelt, die wordt niet veroordeeld. Hij vroeg niet meer om bekeerd te worden, want dat kon niet meer. Hij vroeg niet meer om de zaligheid, want dat was voor hem verloren. Hij vroeg om één gedachte, als Christus in zijn koninkrijk zou gekomen zijn. En toen viel genade vrij. Dat moet wel door ons allen gekend worden. Want het is echt geen misschientje. Zalig worden is geen misschientje. Wordt hels bestreden. En in de tijd van die eerste liefde heb ik nooit kunnen denken dat dat zo hels zou zijn, die bestrijdingen. Ongelooflijk. Nou, er zei pas nog een vriend, is alles dood. Nou, zak er nog maar dieper in die put van die dood. Opdat Christus je leven zou zijn. Wij zijn niet het leven. De Heer Jezus zegt, ik leef en gij zult leven. Daar staat hij voor in als hij zijn uitverkoren kerk met bloed heeft betaald, gekocht. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Dat had hij al voorzegd. De belofte des vaders, dat is de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Daar moesten ze op wachten. Ja, 10 dagen lang. Tussen hemelvaart en Pinksteren die 10 dagen. Want Johannes doopte wel met water. Johannes de Doper heeft het ook voorzegd. De doop met de Heilige Geest. Wat is dat, de doop met de Heilige Geest? Dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Dan is het Pinksteren geworden in je leven. Ja, we hebben overdacht uit Handelingen 19. Dat die discipelen uit Efeze, toen ze gevraagd werden door een apostel Paulus, heb gij de Heilige Geest ontvangen nadat gij geloofd hebt? Daar werden ze wel voor het blok gezet. Maar we hebben verstaan dat daarmee bedoeld wordt de Pinkstergeest. En het blijkt uit alles dat zij daarbij niet aanwezig geweest zijn op de Pinksterdag. Dus toen kregen ze alsnog de Heilige Geest, de Pinkstergeest, door de oplegging van de handen van Paulus. En we hebben die vertaling overdacht, so much as, dat is niet. We kennen er maar weinig van, we kennen er een klein beetje van. We hebben er een klein beetje over gehoord. Nee, dat is niet naar de grondtaal. Maar ze hadden van de uitstorting van de Heilige Geest helemaal niet gehoord. Dat staat er. En u weet hoe dat door de Statenvertaling goed vertaald is. En daarin mochten ze dan ook delen na de apostolische handoplegging. Want het waren kinderen Gods. Het waren gelovigen. En die hadden de Heilige Geest wel ontvangen krachtens de wedergeboorte. Maar niet krachtens Pinksteren. Dat is wel onderscheiden. Dat is wel onderscheiden. Je kan dat in het leven, kan je dat onderscheiden in het leven van de aartsvaders? Ja, dat kan ik onderscheiden. Bethel is niet Peniel. Nou, dat weet een kind. Bethel is niet Peniel. Je kan het onderscheiden in de eerste bekering en de tweede bekering. Te Bethel vond ik hem. Toen heeft de Heere Jacob wedergeboren. En in Peniel ontving die een profetische geest, dat is de Pinkstergeest. Daar moet je op letten. Toen werd hij gedoopt met de Heilige Geest. Want daar heb Johannes de Doper van gesproken. Ik doop u wel met water. Maar die na mij komt, die eer was als ik, zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Nou, daar wordt hiervan gesproken. De doop met de Heilige Geest, dat is niks anders dan de Pinkstergeest ontvangen. En de gaven die daarmee meekomen, dat is wel vers 2 hoor. Want het gaat eerst om de derde persoon van het goddelijke wezen. En dan vragen de discipelen, omdat ze die Pinkstergeest nog niet hadden ontvangen. Heere, zult gij in deze tijd in Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei dat tot en dat komt u niet toe te weten de tijd of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat betekent niet dat Gods volk niet innig bidt om de wederkomst van Christus. Maar we weten niet wanneer. Dat weet geen mens. Daar kun je over profiteren. Stoppen. De Heer duldt daar ook geen berekeningen over. Want dat is allemaal ijdelheid. Dat is allemaal wrotvlees. Geen berekeningen in het Koninkrijk Gods. Want dat weet alleen de Vader die de tijden in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar dat het zal gebeuren. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En dan verklaart ook Christus nog nader de roeping die hij zijn discipelen heeft gegeven. Maar ook wat ermee gepaard zou gaan. En hoe het zou gaan. In welke orde. Gij zult mijn getuige zijn. Te Jeruzalem eerst. Geheel Judea vers 2. Samaria. En tot aan het uiterste der aarde. Dus de heidenzending komt pas later. Want de zaligheid is uit de Joden. De Heer die wilde. En dat liet hij ook aan de Canaanese vrouw blijken. De zaligheid is uit de Joden. Ik ben gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Nou, die vrouw. Die pleitte door het geloof. En zij aanvaarde haar staat. Dat zij onder de hondekens verkeerde. maar die aten toch ook van de brokjes die er vallen van de tafel ons Heren. Zij viel de Heere Jezus zo heilig lastig, hij kon er niet meer omheen. Hij kon niet om die vrouw heen. Nee. Nee, want die zou maar een dochter hebben die van de duivel is bezeten. Nou, ouders, hebben je kinderen al zo leren kennen. Want als Rachel zegt, die wilde niet getroost worden omdat haar kinderen niet zijn. Dat slaat trouwens niet op die moeders waarvan die baby's vermoord werden door Herodes. Nee, nee, dat moet u dan maar onderzoeken. Kolbrugge schrijft er een heldere preek over. Die Rachel, die is in haar verwachtingen, ja, je zou zeggen gestorven. Nee, dat toch niet, want dat heb ze gehoord. Nee, hij zal Benjamin heten, niet Benoni. Een zoon als vaders rechterhand betekent dat. Maar Rachel weent om haar kinderen, omdat ze niet zijn. Dat mens, dat heb een leven van worstelingen gekend, van uitgestelde hoop. En pas op haar sterven ging het in vervulling. Zoon en vaders rechterhand. Want wat was er nou verwachting van Jozef? Ze wilden de Christus baren. Daar waren alle oud-testamentische gelovige vrouwen zwanger van. Daarom die wedijver met Lea. Het wordt niet meer verstaan in onze dagen, want ze zetten Rachel bij de verdoemde. Nou, dat zou je weten. Dat zou je weten. Want dan vertrap je het bloed van Christus, die hij ook voor Rachel heeft gestort. Dat waren vermaarde vrouwen die het huis Israëls hebben gebouwd. En dan geven de oudste getuigenis van omtrent Rut, dat ze maar zo'nzelfde moeder in Israël mocht worden, zoals Rachel wordt eerst genoemd, Rachel en Lea waren. Nou, wat een zalig getuigenis. Ook door de Heilige Geest gegeven. En je kan het uit de geschiedenis al opmaken dat ook Rachel behoorde tot de uitverkorenen waar Christus zijn bloed voor heeft gestort. En die doop met de Heilige Geest, nogmaals, daar moesten ze op wachten in Jeruzalem. Blijf te Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. Want dat was absoluut noodzakelijk, de uitstorting van de Heilige Geest is geen extra. Zitten we erom verlegen, kinderen, ouderen? Zitten we erom verlegen om die kracht des Heilige Geestes, die je alleen ontvangt door de doop van de Heilige Geest. Dat is niet de wedergeboorte, nee. Nee, die vergeving der zonde moet eerst plaatsvinden, anders wordt het nooit Pinkster in je leven. Nee. Kolbrugge die maakt er ook melding van in zijn gemeente, dat er op één dag 4 in het geloof waren doorgebroken. Die waren al wedergeboren. Die misten niet de zekerheid, maar de kracht. Versta je dat? De kracht van de Heilige Geest. En daardoor ontstaat het getuigenis. En de Heer Jezus, de naam van de Heer Jezus, werd groot gemaakt. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes, die over u komen zal. Voor Pinksteren kon Petrus zijn meester nog verloochenen, maar na Pinksteren niet meer. Hij veinst al met de Joden, maar hij kon Christus niet meer verloochenen. Want hij was een apostel van Christus, stond in de kracht des geestes. Zelfs Petrus week weer een ogenblik terug. Kun je nagaan hoe een aanscherping we nodig hebben. Steeds maar weer. Hoeveel keer lees je niet dat een apostel Paulus de gemeente die onder zijn prediking waren ontstaan, weer opnieuw bezocht met vermaning. Hij vermaande de discipelen, hij vermaande de gemeente en de ouderlingen die daar waren, om getrouw te blijven in de leer van Christus. Als dat je deel is, dan ben je zalig. En die u horen om het volk te onderwijzen in de leer van Christus, dat is het hoofdbestanddeel van de prediking van het evangelie. En ze hebben dat natuurlijk al door de historie heen willen scheiden, Christus en zijn leer. Als je Christus maar kent, dan is voor de rest doet er niet zoveel toe. Je maakt echt een dodelijke vergissing, hoor. Je maakt een dodelijke vergissing. Als de leer van Christus je niet alles is, dan betekent Christus voor je niks. Helemaal niks. Niet meer als een speelbal. Maar daarom is de doop van de Heilige Geest zo uitermate noodzakelijk. En als hij dit gezegd had, waren de laatste woorden, in welke orde het zou gaan, hoe ze die prediking krachtens hun roeping, hoe dat zou gaan. En als ze dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En zo zal die ook wederkomen, want twee mannen stonden bij in witte kleding. En die wezen hem erop, je kan wel blijven kijken, maar de Heer Jezus zal niet meer te zien zijn totdat hij wederkomt op diezelfde wolken des hemels, waardoor hij nu is weggenomen, aan het gezicht onttrokken. Want dat moest ook geschieden. Kun je nagaan, Paulus heeft dit allemaal moeten missen. Die heeft het onderwijs, driejarige onderwijs van Christus moeten missen. Hij was ook niet op de Pinksterdag, hij was niet bij de hemelvaart aanwezig. En de apostel Paulus, die werd opgetrokken tot in de derde hemel. Hij wel een hemelvaart gehad, hoor. Hij wel een hemelvaart gehad. Hij was ontijdig geboren. Zitten er hier nog kinderen, ouderen die ontijdig geboren zijn? Wedergeboren bedoel ik dan, hè? Ja. Nou, al Gods volk kent er wel wat van, ontijdig geboren zijn. Dus niet volgens de verwachtingen van de godsdienst, volgens de toekomstvoorspellingen van de godsdienst, nee. Het werk van de Heilige Geest dient zich trouwens altijd aan, dwars tegen de generale opinie van de huidige kerken. Want dat is allemaal een stramien. Dat is allemaal regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig, zus, zo. Nou, de Heer blaast erin. Hij gaat altijd zijn eigen weg. Maar je kan het wel in Gods woord terugvinden. En daar is een verlicht verstand nodig door de Heilige Geest. Anders lees je eroverheen, dan zie je het niet. Nou, en dan, ja, interesseer. Ik kan niet zeggen dat de discipelen zich hebben geïnteresseerd voor de hemelvaart van Christus. Nou, hun hart was daarin. Zij wilden wel meevaren. En geestelijk zijn ze meegevaren. Ten hemel. En van die tijd af waren hun harten in de hemel. Van waar zij de Heer Jezus verwachten. En toen keerden ze weder naar Jeruzalem. Van de berg die genaamd wordt de Olijfberg. Van die berg is de Heer opgevaren ten hemel. En dan verbleven zij in de opperzaal. Om niet met elkaar te discussiëren. Maar in het gebed. Waar zij bleven. Al die apostelen. Eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken. Met de vrouwen. En Maria de moeder des Heren. Met zijn broederen. De broers. De natuurlijke broers van de Heer Jezus. Zijn ook tot bekering gekomen. Dat staat hier. Wat zal het voor Maria de moeder des Heren. Een openbaring geweest zijn. Want zij was ook bij de hemelvaart. Zij was de getuige van. En dat had ze in het begin ook nooit kunnen denken toen ze die lofzang, de lofzang van Maria, heeft uitgezongen door de Heilige Geest. Oh, wat was dat mens dubbelzalig. De moeder des Heren was dubbelzalig. Ja, en ze staat hier ook bij vermeld, Maria de moeder des Heren, de moeder van Jezus, met zijn broederen. Die waren er allemaal bijeen, eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen. En Judas, die had zich, committing suicide, nooit geen apostel geweest. Wel geroepen tot discipel. Hij was ook geroepen om Jezus te verraden, want dat was allemaal van eeuwigheid bepaald. Maar wee de mens die dat doen zou. En Petrus stond op in het midden der discipelen. En er was een schare van omtrent 120 personen, niet veel. Maar daar ging wel kracht vanuit. Niet van die personen, maar omdat de Heilige Geest in hun harten al aan het bidden was, al aan het voorbidden was met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat was allemaal Gods werk. Die samenvergadering en dat volhardende, volhard in het gebed, bid in alle tijd, bid zonder ophouden, volhardende in het gebed. Nou, dat krijgt Gods volk wel eens de slag naar binnen, want ja, ik ga niet over uw wantoestanden en over mijn wantoestanden ga ik preken. We hebben het hier over de hemelvaart. En dat eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken, dat was maar niet vormelijk bidden. Dat was het afsmeken van de belofte des Vaders. Dat was het afsmeken van de Pinkstergeest. Van de beloofde Pinkstergeest. Je zou zeggen, nou als die beloofd is, dan kun je toch wel rustig afwachten. Kijk, daar heb je het nou weer. Daar heb je het nou. Ook al kunnen wij de wederkomst van Christus niet bespoedigen door bidden en smeken, nochtans zal de Heilige Geest Gods ware volk aan het bidden en het smeken houden. Ja, kom Heer Jezus, kom haastelijk. Want dan is alle leed geleden. Ja, dat is vers 10 hoor. Maar dan wordt Christus ten hoogste en voor eeuwig verheerlijkt. Dat is één. En in diezelfde dagen stond Petrus op in het midden de discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Maar de broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David heeft voorzegd, van Judas. En dan bedoelt hij Psalm 69, staat het in het algemeen, maar ook Psalm 109. Dan staat het meer gespecificeerd, een ander nemen zijn ambt. En hij was met ons gerekend, hij had het lot deze bediening van de discipelschap verkregen. Maar hij heeft het verdorven. En wat hij verworven heeft, staat hier ook. Een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde. Ja, Judas heeft zijn eigen opgehangen. En als die dan voor overgevallen is, dan betekent dat het touw is gebroken en hij is op de rots het pletter gevallen. En zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama. En dat is een akker des bloeds. Dat is de kerk van vandaag, hoor. Dat is de kerk van vandaag, want ze hebben zich aan de duivel verkocht. Hun ziel aan de duivel verkocht. Als je niet weet hoe het in elkaar zit, waarom hoor je niks van die Amerikaanse kerken? Omdat ze dan, als ze getuigen van de roepende zonde van kerk, staat, land en volk, dan kunnen ze hun belasting teruggaven wel vergeten. Wist je dat? Wist je dat dat zo ook in Nederland in elkaar zit? Waarom getuigt er? Heb je eigenlijk dat wel eens afgevraagd? Waarom getuigt er nooit geen dominee van de roepende zonde van kerk, staat, land en volk? Dat is hun verboden van overheidswegen. Waarom publiceert Steef de Bruin al die leugenartikelen? Dat is hem geboden. En wee degene die daarvan afwijkt. Want het is allemaal dictatuur, hoor. Het is allemaal dictatuur. En de brak, een Fins parlementslid, ze is ooit ook minister geweest. En die staat nu terecht voor het delen van bijbelteksten tegen homoseksualiteit. Ik ga het voorlezen. Want dit is wel zo'n ontmaskering van heel die revo-priesterschaar die het na kan laten. Ze zei, de gevaarlijkste bedreiging voor deze vrijheid is zelfcensuur. En ze benadrukte dat het nu zeker het moment gekomen is om deze vrijheden, en daar bedoelt ze de christelijke vrijheid mee, te gebruiken. Te beoefenen. Rassane heet ze. Herinnerde zich een zaak in 2013 toen zij minister van Binnenlandse Zaken en leider van de Christendemocratische Partij in Finland was. Ze sprak op een, kijk, het is geen revo. Nou, dat is wel zwaar negatief als je dat bent. Want daar ligt de vloek op. Dus gelukkig behoort ze daar niet toe. Ze sprak op een kerkelijke bijeenkomst over de christelijke visie op abortus en huwelijk. En zei dat we allemaal situaties in het leven zijn tegengekomen waarin we moesten overwegen of we de moed hadden om in strijd met de publieke en kerkelijke opinie of normen te handelen. En soms zelf de wet als dit in tegenspraak is met Gods woord. En dan zegt zij, ik zeg alleen wat zij zegt, hè. In Handelingen wordt beschreven hoe de autoriteiten weigerden de apostelen toe te staan over Jezus te preken. Maar Petrus en andere apostelen antwoorden, wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou, dat is al heel bijzonder als een parlementslid deze woorden uitspreekt. En Rassane zei dat er na haar toespraak meer dan 40 klachten over haar toespraak waren ingediend bij de parlementaire ombudsman, waarin zij mij als minister beschuldigde van het aanzetten tot overtreden van de wet. En dat gebeurde al in 2013. En nu deelt zij bijbelteksten uit die tegen de sodomie ageren. En de ombudsman oordeelde toen de tijd dat haar uitlatingen binnen haar recht op godsdienstvrijheid vielen. Maar momenteel wacht Rassane op een proces voor het Finse Hoge Rechtshof, nadat ze al 2 keer door de rechtbank is vrijgesproken. En de voormalige minister van Binnenlandse Zaken wordt beschuldigd van haatdragende uitlatingen. Ik heb u pas voorgelezen dat er in Amerika een wetsontwerp klaar ligt waarin kritiek op Israël wordt verboden. Echt ziek. Dat is doodziek, doodziek, doodziek. Want daarmee wordt ook Christus veroordeeld
als die uitspreekt: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hare kiekes, maar gij hebt niet gewild. Als antisemitisme noemen ze dat vandaag. En tegen de fariseeën: wie zal u de helse verdoemenis doen ontvlieden? Dat is antisemitisme. En als je nou binnen, of het hoeft nog geen eens binnen, want de Joodse lobby is wereldwijd. Als hij zegt dat de Joden Christus aan het kruis hebben geslagen, dat is het toppunt van antisemitisme. Nou, daar vlag je voor. Dan heb je je ziel aan de duivel verkocht. Dat zal ik je vertellen. En ze doen het allemaal, hoor. Ze doen het allemaal. Want er klinken geen tegenstemmen. Hier heb je een tegenstem. Van deze Rassan. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken wordt beschuldigd van haatdragende uitlatingen voor een tweet uit 2019 en voor het schrijven van een pamflet in 2004 met de titel Male and Female, He Created Them. Dat is gewoon de Bijbelse waarheid. Dat willen ze niet meer horen. Want dat is racisme, zeggen ze. De christenvervolging is al in volle gang hier in het Westen. Op het op zegt, nee, dat is uniek. Nee, precies. Omdat je je mond overal houdt. Omdat je lintjes in ontvangst neemt van de elite. Ook je zielen aan de duivel verkocht. Want dat is het feitelijk, hoor. Als je het nou goed beschouwt, dan is het dat. Allemaal meeheulen met die Khazarian maffia. Dat zijn die Zionisten. Als lid van de Finse Lutherse kerk haat het Finse parlementslid en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Päivi Räsänen, die wordt vervolgd vanwege het plaatsen van een bijbelvers waarin homoseksualiteit wordt veroordeeld, en heeft de christenen opgeroepen om moedig de waarheid over de controversiële kwesties te delen, ondanks vervolging. En in een lezing georganiseerd door de een of andere academie voor het menselijke leven en gezin vertelde Räsänen het verhaal van haar lopende rechtszaak in Finland, en daar gaat het om. En moedigde zij de christenen aan om zich vrijmoedig uit te spreken, ondanks mogelijke vergeldingsmaatregelen. Räsänen, die de kerkleiding toegesproken en kritiek geuit op de officiële sponsoring van het LGBT-evenement Pride 2019, waarbij ze haar kritiek vergezelde, mag een vrouw dat doen? Ja, als het een roepen is tegen de roepende zonde, dan mag een vrouw dat doen. Jazeker. Ze mag niet leren. Maar dat doet ze niet. Ze haalt slechts bijbelteksten aan. Bijbelversen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, waarin sodomieten worden veroordeeld. En de Lutherse bisschop Pohjola wordt samen met Räsänen aangeklaagd voor het publiceren van een pamflet waarin het huwelijk werd verdedigd als een huwelijk tussen één man en één vrouw aan. In een recent exclusief interview met LifeSite News riep Pohjola christenen op om het huwelijk en de traditionele seksuele moraal te verdedigen. En die stal Klaassen, dokter Klaassen, uit op een vulgaire manier. Houdt die seks spreken. Ja, het is verschrikkelijk. Die mensen moeten gewoon achter de baars. Tijdens het eerste politieonderzoek werd Räsänen gevraagd of ze haar mening wilde herroepen, maar ze weigerde pertinent. Dus die stond wel vast in de geloof. Ik sta achter deze leringen van de Bijbel. Wat de gevolgen ook zijn, ik zal me niet verontschuldigen voor wat de apostel Paulus heeft gezegd, zei de Finse politica in haar toespraak. En ze waarschuwde dat een veroordeling in haar zaak de sluizen zou openen voor een verbod op soortgelijke publicaties. Räsänen legde uit dat de aanklager haar niet alleen individueel achtervolgde vanwege haatdragende uitlatingen, maar betoogde dat het publiek bevestigen van bijbelse leerstellingen een strafbaar feit zou zijn. De aanklager beweerde voor de rechtbank dat mijn opvattingen bekend staan als een doctrine die zij definieerde en samenvatte als heb de zondaar lief maar haat de zonde. En deze leer beschouwde zij als beledigend en lastelijk, omdat je volgens de officier van justitie geen onderscheid kunt maken tussen iemands identiteit en zijn of haar handelen. Kun je nagaan, dat is gewoon christenvervolging. Ze willen een verbod op de Bijbel. Dat wil ook dat wetsontwerp zeggen in Amerika, dat je geen kritiek meer op Israël mag hebben. Daarmee wordt het Nieuwe Testament een verboden boek. Als je dat niet ziet, dan ben je zo blind als een mol. Ik preek om u wakker te schudden door de Heilige Geest. En om te staan in de kracht van de Heilige Geest. En om je hart in de hemel te hebben, om je wandel in de hemel te hebben. Als je de daad veroordeelt, veroordeel je ook de mens en acht je hem of haar minderwaardig. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je mag de zonde niet meer bestraffen. Dat vindt men minderwaardig. Razzane wees erop dat het argument van de aanklager indruist tegen de christelijke visie op de mens en ook tegen het gezond verstand. Alle onnatuurlijke zonden willen ze glad strijken, willen ze legaliseren. De VN wil pedofilie legaliseren, de WEF wil pedofilie legaliseren. En de kerken, alle drie van dominees, houden hun mond! Het is een grof schandaal. Een nationaal schandaal. Want de christenen mogen getred worden, en dan heb ik het over de echte christenen. Die mogen getred worden omdat ze dat tegengetuigen. Dat is dan geen racisme, hè? Maar Razzane zegt, deze rechtszaak heeft als kern de kern van het proces de vraag of het toegestaan is om de levende Bijbel te delen en het publiek mee in te stemmen, verklaarden ze. En de Finse politici en een grootmoeder van 11 kinderen benadrukte dat het beschermen van het recht op vrijheid van meningsuiting, ik ben niet voor een absolute vrijheid van meningsuiting, daar ben ik niet voor, want dan is godslastering ook geoorloofd. Nou, ik ben voor een gelimiteerde vrijheid van meningsuiting, wat overeenkomt met Gods woord. Ik ben niet voor allerlei uitingen en meningen. Ik ben ook niet voor algehele godsdienstvrijheid. Daar ben ik ook een felle tegenstander van. Want dat is tegen God en tegen zijn gezalfde koning. Het beschermen van het recht om vrijheid te spreken, dat is niet alleen noodzakelijk voor de bloei van de samenleving, maar ook essentieel voor de verkondiging van het evangelie, zei ze. Dus wil ik je aanmoedigen om gebruik te maken van je fundamentele vrijheden en rechten. Nou, die hebben we niet op grond van de wet, van de burgerlijke wet, maar die hebben we op grond van Gods woord. Hoe meer we zwijgen over de leringen van de Bijbel en de pijnlijke kwesties van onze tijd, des te krachtiger is de reactie. Dat helpt dus niet om te zwijgen. Christenen moeten elkaar aanmoedigen om sterk te zijn en te blijven in de Heer Jezus. Dat getuigenis hoor je nou van het Fins parlement. Ik heb erbij gezet, Razzane, die God meer gehoorzaam is dan de mensen, zal opstaan in het oordeel om de lafhartige refopriesterschaar te veroordelen, omdat genoemde dominees de mensen meer gehoorzaam zijn dan God in alles. En dat geldt ook voor alle beleiders die sodomie promoten, celibateren en of doodzwijgen. En het is bekend dat Van der Staaij de sodomie omhelst publiek en deelt liever Donald Ducks uit dan de Bijbel. En de rollen ze allemaal achteraan en de stemmen ze op. Terwijl politiepaarden een sodomitisch zebrapad ontwijken als de pest. Als door de hand Gods. Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En als je dan bang bent voor al die vervolgingsmaatregelen, kun je dan wel een christen gaan aanvullen. Als de Heer Jezus zich in de dood hebt overgegeven en je hebt er nog geen eens een penning voor over om te delen in het lijden van Christus. Want dat is het. Ja, waarom zit je dan hier? Pluk dan de dag en doe net of God niet bestaat. Want dat doen we toch met al onze praktijken. Hè? Net of God niet bestaat. Maar dan moet je eigenlijk op onderzoeken of je dagelijkse arbeid doet met je tweede zintuig. Want onze wandel, dat is de eerste zintuig, is in de hemel. We zullen er eerst eens van zingen, gemeente. En wel van dat vierde zangvers. Zing des hoogste eer, opdat iedere leer hoe hij heerst alom. Over het heidendom, hoe hij van zijn troon geeft zijn rijksgeboon, waar het al voor bukt, edele gans verrukt, nu hun goddelijk licht. Straalt in het aangezicht, delen in ons lot, ere Abrahams God. Vierde zangvers, op Psalm 47. Dus dat er zo gezwegen wordt in onze dagen, daar ligt een verordening aan te grondslag. Daar ben ik nou goed achter. Want met die unanieme kerkvergadering en besluiten wordt Christus unaniem verraden. Ik heb gezegd, die akker Akeldama, dat is een akker des bloeds, dat zijn de kerken van vandaag. Dat zijn akkeren des bloeds. Want daar wordt Christus verraden. Ze verkopen Christus voor 30 zilverlingen. Want de kerkbusiness moet door blijven draaien. Maar ze hebben een verordening gekregen dat ze niet tegen de staat mogen getuigen. En die kerk in Amerika die ontvangen dan belasting teruggaaf. En als ze dat niet ondertekenen, ontvangen ze het niet. Er zijn nog enkele kerken, nog enkele dominees die zeggen, hou je geld maar. Wij laten ons niet binden door een overheid. Dat is de roeping der kerk. Maar die refo-dominees gehoorzamen de overheid in alles. Ja, ik zeg het met zoveel nadruk, omdat het de waarheid is. Je hoort niks, dan ben je geen dominee hoor. En de zulke hoef je ook als zodanig niet te eren. Maar ze zullen door God wel geoordeeld worden, dat ze allemaal op een lichtvaardige manier dat ambt hebben aanvaard. Die zijn er nooit ingesteld. Judas kende nog een roeping. Maar hij kwam ermee in de strop. Want hij had de geest des Heren niet. Dus je kunt van alles hebben. En dat was ook naar de raad gods. Dat is al door de David voorzegd dat Judas er komen zou. En dat was bij Gods raad van eeuwigheid bekend. Maar wee die mens. Wee die dominees. Wee u gij schriftgeleerde, gij fariseeën, gij geveinsden. Het is al 13 keer uitgesproken door Christus. Maar ze schuiven het allemaal van tafel, want dat geldt hun niet. Nee, je zal erachter komen. Dat het de huidige dominees geldt, waartegen ook Johannes de Doper heb getuigd. Gij adderige broedsel, hoe zult gij ontvlieden de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Maar ze zaten allemaal als een mol in de grond te vroeten. Ja, je moet je beroep waarnemen. Jazeker. Maar dan met je tweede zintuig. Dus dat betekent, dat is niet een doel op zich. Want onze wandel is in de hemel. En verwacht je hem nou iedere dag, ga je er 's nachts je bed vooruit om de wederkomst van Christus af te smeten? Of zeg je van nou, ik heb er geen belang bij. Waarom zit je er hier? Pluk de dag, ga dan de wereld in. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat die kracht, die opstandingskracht van Christus, je leven zal stempelen. Want dat worden anderen ook gewaar, denk er goed om. Dan word je niet overgeestelijk, heb er niks mee te maken. Dan ga je niet het overgeloof van Arie Simons volgen. Daar heb er ook niks mee te maken. Maar wel vurig van geest zijn. Dat is geen Jezus-ijver. Maar dat is door de Heilige Geest aangevuurd, aangespoord. En dan kom je er wel achter dat Christus alleen de pers getreden heeft. Want de Heer laat dan dat touw wel vieren. Als hij denkt dat je daar je godsdienst van kunt maken. Van wat je krachtens het verbond verplicht bent om te doen, doet als een onnutte dienstknecht. En als je daar je godsdienst van maakt, laat de Heer je wel struikelen. Ja, want ik heb de pers alleen getreden en niemand van de volkeren was met mij. En ze stelden er twee. Jozef genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus en Matthias. Zij baden en zeiden, gij heren, gij kennen de harten. Van alle wijs ons van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt. Ik heb er wel eens om geworsteld. Er was één discipel afgevallen, was Judas. En er wordt in de ganse schrift melding gemaakt van de 12 apostelen. Was Paulus dan de 13e? Had je er nooit over nagedacht. Wat was dat dan? Hadden ze niet op Paulus moeten wachten? Was Petrus hier niet eigenhandig bezig? Nee, ik weet wel zeker van niet. Het was alles door de Heilige Geest. Gij heren, gij kennen der harten. Bad hij ook door de Heilige Geest. En van alle wijs ons van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt. Om te ontvangen het lot deze bediening en deze apostelschap waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging naar zijn eigen plaats. En ze wierpen hun loten en het lot viel op Matthias en werd met gemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Er waren er weer 12. Maar Paulus dan, de 13e apostel, accepteert het van de mormonen toch ook niet? Paulus wel? Ja, ja, dat was een aparte bediening. Aparte bediening, extraordinaire bediening. Kijk, ze willen Simpson willen ze ook uit de Bijbel schrappen. Want ze zeggen, ja, die man die komt met niemand overweg. En dat is nu nog de taal, denk er goed om. Want als hij gaat handelen en spreken als een os, dat zijn extraordinaire wegen. Dat wordt niet meer geaccepteerd, want dan loop je niet meer het kerkelijke lijntje. Dat liep Paulus trouwens ook niet. Die weg die Paulus heb gehad, kende de gevende discipel. Maar dat komt omdat de gemeente van Christus zo vervolgd had. En krijgt hij later zulke openbaringen. Johannes kreeg ze ook op het eiland Patmos. Ook die heerlijke openbaringen. Dat stond nog in het kader van de kanon van de Heilige Schrift. De openbaring aan Johannes op het eiland Patmos. Door de verhoogde Immanuel. Nou, daar heb Johannes ook het nieuwe Jeruzalem zien nederdalen van God uit de hemel. Hij heeft dezelfde dingen gezien als de apostel Paulus. Maar daar strooit de Heer niet mee. Hè? Daar strooit de Heer niet mee. Dat is geschied tot onderwijs, tot versterking, tot aanmoediging voor de kerk van alle tijden en plaatsen. Dat ook Paulus, dat ging niet om Paulus, maar hij heeft er uitnemende dingen gezien in de derde hemel opgetrokken. Of het in het lichaam geschiet of buiten het lichaam, wist hij geen eens. Zo geestelijk was dat, ja. Paulus was niet zo geestelijk, maar hij was wel vol van de Heilige Geest. Kijk, daar gaat het om. Waar zijn we nou vol van? Door welke geest worden we gedreven? Als je dan stappen gaat ondernemen om je best te doen, houd er gelijk maar mee op. En ze werden vervuld door de Heilige Geest. Daar deden ze niks aan. Ja, bidden en smeken. Dat gaat er wel mee gepaard. Dat gaat er aan vooraf. Hier ook met die 12e apostelschap. En zij baden en zeiden, ze riepen de Heere aan. Gij kende der harten van allen. Wijs van deze twee één aan die geen uitverkoren hebben. En dat is alles naar de raad Gods geschied. Matthias die vulde de plaats van Judas in en hij werd met gemene toestemming. Kijk, daar heb je het weer. Hè? Werd niet democratisch gekozen. Nou, dat is allemaal van de duivel. En hij werd met algemene, iedereen die stemde daarmee in. En dan kan je zien dat het ook van de Heer was. En zij hebben alle deze goddelijke verkiezing goedgekeurd en aangenomen. Ja, als het van de Heer is, kennen de gelovigen niet anders dan hun hand, dan amen erop zeggen. Hun hand erop leggen. Dat was duidelijk van de Heer. En de 12 discipelen, de 12 apostelen, de 12 patriarchen. En dat is wel vastgesteld in Gods woord. En dan komt er nog zo'n derde wiel aan de wagen bij. Nee, er was geen derde wiel aan de wagen. Want Paulus zegt, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Extraordinair. Ja, het apostelschap was eigenlijk ook extraordinair, want omdat het enig en uniek was. Enig en uniek. En dat gold ook voor Matthias. We lezen hem niet veel meer. Zijn naam wordt nog wel eens genoemd. Van Petrus staat er natuurlijk veel meer geschreven. En ook wel van Jacobus en van Judas, niet de Iscariot, die heb ook nog een brief geschreven. En die was heel verenigd in de geest met Petrus. Want als je de Judasbrief leest, dat is maar één hoofdstuk. Dat komt bijna letterlijk overeen met wat Petrus heeft geschreven. Nou, als je verenigd mag zijn in de geest, dan schrijf je niet allemaal je eigen leringen. Nee, daarom is het belangrijk wat ik onlangs gezegd heb. Als je nog naar een kerk gaat, vraag je dan je dominee, wat leert u nou eigenlijk? Ja, dan kun je wel zeggen, de Bijbel. Nee, dat bedoel ik niet. Elke dominee heeft een leer, of hij heeft het gestolen, een van beiden. Dat denk erover, dat het daarom gaat, want anders hebben ze geen roeping. We houden ons maar bij Gods woord. Nee, dan heb je een leer. En die komt overeen met de leer van Christus. Die komt daaruit voort, zo moet ik het zeggen. Daarom zei Whitfield, ik hoef de institutie van Calvary niet te lezen, want ik ben van God geleerd. En dat kon hij ook verklaren. Ben je nou van God geleerd, en dat geldt ook voor het ambt alle gelovigen, als je van de Heere geleerd bent, ja, nou, dan weet je alle dingen. Naar de mate des geloofs. Gods volk heeft overal verstand van inzicht, doorzicht. Niet in hunzelf, want als de Heer maar enigszins wijkt, nou dan is het mager missebib, schrik voor alle wonden. Daar hebben we de Heer Jezus voor nodig. Want zonder mij kunt gij niks doen. Zonder mij kunt gij niks doen. Ook niet de dingen doorzien. Nou, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald.
Ja. Nou, je kunt de hele Bijbel 3 keer op en neer lezen. Daar krijg je het op zich niet van. Hoor. Houd aan in het lezen, dat is waar, door het geloof, jazeker. Maar je moet de dingen leren spellen. Wat staat er nou eigenlijk? Wat wil de Heere hier zeggen? Want de woorden van de Heere Jezus kan je nooit te veel naar waarde schatten. Die zijn gezaghebbend. En dan kan je ze onderscheiden, hè? Want de Heere Jezus heeft die gelijkenissen gepredikt om schijn van zijn te onderscheiden. Het huis op zandgrond gebouwd, het huis op de rots gebouwd. Zijn schijn. De gelijkenis van de 10 maagden, 5 waren wijs en 5 waren dwaas. Zijn schijn. Alle gelijkenissen die hebben dit doel om Gods volk het te doen verstaan. Want het is u gegeven, zegt de Heer tot zijn discipelen, om de dingen van Gods koninkrijk te verstaan. Ander is het niet gegeven. Als het er niet gegeven is, je kunt de Bijbel 3 keer op en neer lezen, je verstaat er toch niks van. Nee, een natuurlijk mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. En als je dat pretendeert, hè, dat deed Demetrius ook. Ja, die kon heel vroom praten en, oh, over die inkomsten. Hè, maar ze waren zwanger van de geldgod. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Allemaal zwanger van de geldgod. En het mag niks meer kosten. Want het is hebben, houden, graaien. De bloedzuiger zegt, geef, geef. Maar wat is ons leven nou? En als wij wachtende zijn op de uitstorting van de Heilige Geest, die is als heilsfeit geschied, komt nooit weer terug. Maar wel de doorwerking. De doorwerking zoals we vanuit Handelingen 19 dat hebben overdacht. Met wel een heel duidelijk voorbeeld van 12 discipelen uit Efeze. Die niet bij de Pinksterdag aanwezig en de uitstorting van de Heilige Geest. Ze waren er zelfs onbekend aan. Ze hadden er nooit van gehoord. Ik heb al gezegd, Paulus was er ook niet bij. Nee, hij is wel gedoopt met de Heilige Geest. Allemaal extraordinair, extraordinair. Dat kan de Heer nog. Daar moet je niet je godsdienst van maken. Nee, want dat bepaalt de Heer. Je ziet het aan sommige Bijbelheiligen, die krijgen extraordinaire. En dat is ook met koningin Esther zo en Mordechai. Dat is allemaal extraordinair. Dat is niet een normaal gang. Dat kan ook de kerk nooit organiseren. Ambten, ja, ambtsdragersverkiezing. Er worden de 2-tal gesteld. Maar Justus, dat was ook een bekeerde man, dat zal ik je vertellen. En ze stelden er 2. Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. Dat waren 2 godvrezende mannen. Nou, die toetssteen kan geen enkel kerk doorstaan. Nee, want daar oordelen we niet over, klinkt het dan. Nou, dan ben je wel verdoemelijk bezig. Want dat eist Gods woord wel. Dan moet je kunnen verklaren hoe je dat ambt hebt aangenomen van wie je het hebt gekregen. Niemand neemt die eer aan, tenzij dat die van God geroepen is. Niet door de kerk. De kerk geeft geen ambt. Echt niet. Nou. Christus geeft de ambt. En als Christus die ambt geeft en verbindt met het kindschap, ja, dan staat er hier ook geschreven, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostel die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Ze waren geroepen en dan krijgen ze ook nog eens een keer de bekwaammaking. Dat geschiedde voornamelijk op de Pinksterdag. Die had hij al bevelen gegeven. Ga dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende onderhouden alles wat ik u geboden heb. Die had hij bevelen gegeven. En daar komt de Heer altijd op terug. Daar kan je altijd op de Heer rekenen. En dat gaat met die inlevingen gepaard. Dat je alleen maar rijp bent voor de eeuwige verdoemenis. Als dat het kindschap niet kenmerkt, dan geloof ik het niet. Nee. De Heere gaat bij iedere nieuwe weg eerst die ziel vernederen tot de hel. Ook na ontvangen genade. Ja, want anders kan hij het heel niet kwijt. De Heere kan aan de mens niks kwijt. Hij moet een mens wel tot de hel toe vernederen. Want anders is genade geen genade. Anders is het allemaal aanvullende gerechtigheid. Goede werken doen, goede werk in het front. En dan volgen ze niet meer. Nou, dan kruipen de wormen eruit. Wat heb je daar nou aan? Laat de Heeren het doen. Maar bidden en smeken. Om het van hem af te smeken. Want Petrus ging zomaar niet lopen. Petrus was toch geroepen? Hij ging zomaar niet lopen. Hij zat op het dak van de ledenbereider. En hij kreeg te verstaan, 3 mannen zoeken u. Nou, toen kreeg hij eerst dat laken uit de hemel. Had hij ook helemaal geen verstand van.
was een geroepen apostel. Helemaal nergens geen verstand.
Met een mooi door de Heer onderwezen, stap bij stap. Onderwezen worden. Hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Geldt al Gods ware knechten en kinderen. Ja, want we hebben maar één weg, dat is van God af. Ai, zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schoon. Want hij, die grote knecht, volhardt om naar uw gebod te leven. Om te ontvangen het lot deze bediening en deze apostelschap. Nou, je moet maar denken dat er bij Matthias ook een ontgronding aan vooraf is gegaan. Absolute waarheid. Ja, dat kenden alle discipelen. Die ontgronding en die ontbloting, die doorgaande ontgronding en die doorgaande ontbloting. Hoe kreeg Petrus niet die ontbloting na de verloochening van zijn meester? Hij had een hellevaart gemaakt. Het is dat de Heer hem opving met zijn eeuwige liefdesarmen, van onder eeuwige armen. Want anders had Petrus in de hel gelegen. Kon niet, was een uitverkoren apostel. Daar stond de Heer Jezus voor in. Maar daar moet je wel achter komen. Daar moet je wel achter komen als je er natuurlijk met dat tegenwoordige conclusie gelooft. Je gaat je eigen echt voor eeuwig bedriegen. Want dat is nooit beproefd. Er is geen dominee tot de hel toe vernederd. Ze weten geen eens wat het is. Het einde der wet is Christus. Daar gaat een hellevaart aan vooraf. Ik weet het uit mijn eigen leven. Daar kom je echt niet aanwaaien. Nee. Het is zo eenvoudig, kinderen. Het is zo eenvoudig. Ga je nou niet op die vriendelijke uitnodiging? Raak dat niet de snaren van je hart? Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Ze willen tegenwoordig allemaal een baard, als een kind in de wieg, een baard. Die kleed niet aan zijn godsdienst. Nou, daar kom je ook voor eeuwig mee om. Daar kom je ook voor eeuwig mee om. En je moet eens kijken met wie ze wandelen. De Farizeeën, die wandelden met de Sadduceeën, godlogenaars. Die Sadduceeën, atheïsten. Als hij daarmee kan wandelen, dan schrijf hij biografie. Dan hoef je niks meer te zeggen. Hoef je helemaal niks meer te zeggen. En dan lees je later dat die Farizeeën en die Sadduceeën, die hadden een verbond gemaakt dat ze niet meer zouden eten en drinken voordat ze Paulus om het leven hadden gebracht. En denk je nou dat dat allemaal over is? Dat dat niet meer gebeurt? Waarom gebeurt het niet meer? Omdat die Paulussen er niet meer zijn. Daar heb je het. Daar heb je het. En hier ook. Nou, dat mensen mag wel vrezen voor het leven. Dat is een hero. Ik bedoel te zeggen, een geloofsheld. Ja, van de Lutherse kerk. Er is veel van te zeggen. Daar zou ik geen lid van kunnen zijn. Nee, absoluut niet. Ik zou ook niet lid van het parlement kunnen zijn. Nee. Maar ik heb het er even uitgelicht. Want haar woorden zetten heel die revelpriesterschaar te schande. Want bij geen enkele dominee mag het iets kosten. Nou, dan heb je geen roeping. En dan zal het nog moeten blijken of tegenaden. Want als je overal mee kan dansen, want die unanieme kerkvergadering, die synodevergaderingen, er wordt unaniem besloten om Christus opnieuw te kruisen. Dat zal ik je vertellen. Als je vlacht voor de valse joden, dan kruis je Christus opnieuw. Want nou komt het openbaar. Nou moet je mee blijven dansen. Of je moet je eigen publiek waarachtig nog opbekeren. Nou, als je in het kader van die afval leeft, dan zal je nooit wederkeren. Never. Nou, de Farizeeën hebben zich ook, behalve Nicodemus, hebben ze ook nooit bekeerd. Sadduceeën voor eeuwig verloren gegaan. Dat verkeerde geslacht gaat nog verloren, want dat bestaat nog. Dat is in kwadraat toegenomen. Sommigen staat er, die spraken kwaad van de weg Gods. Nou zijn het er velen, zo niet allen. We leven in een tijd, de duivel die wint heel de wereld. Heel de wereld slaat hij. Het is niet zijn eigendom, want dat is het eigendom des Heren. Maar hij wordt wel uitgezonden om vele volken, om alle volken te verleiden. En ze trappen er allemaal in. Die Mike Johnson, die heeft die crisis weer overleefd. Die senator Green had ingediend. Want dat is ook een verrader van Havert de God. En hij wordt door Trump in bescherming genomen. Nou, wat een zieke bedoeling. Die Trump is ook niet te vertrouwen. Ja, geen één politicus is te vertrouwen. Nee, ik zeg het ook niet omdat zij een politicus is. Maar het is wel een getuigenis dat ze afgeeft. Als Trump zijn verkiezingsleus geweest had: make the Lord God great again. Ja. Ja. Make America great again. Mensen, dat zal verbranden door vuur. Heel deze wereld zal vergaan. Door al deze dingen vergaan, hoedanig hoort gij te zijn, in heilige wandel en godzaligheid,
En dat gaat gepaard met de inlevingen. Ik ben een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. En dan werkelijk. Niet maar zomaar aangenomen, praatjes verkopen. Nou, nou, werkelijk. Dat je er werkelijk achter komt, wat kent de Heer eigenlijk met een mens? Niks! We zijn alleen maar stumblingblokken. Sta in de weg. Overbodig! Dat heb jij zo al leren kennen, gemeente. Of wil je ook nog wat betekenen in deze wereld? Bekeer je tot God en geloof in de Heer Jezus Christus. En laat Hem je leidsman zijn. Laat Hij je leidsman zijn. Leren hoe je wandelen moet, want daar kom je nooit in uitgestudeerd. Maar niet op jezelf gericht. Nee, met je hoofd omhoog gericht. Ja. Gij heeft mij het hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Want hij zit aan de rechterhand des vaders. En hij is dag en nacht bezig om voor zijn volk te bidden. Om ze te sterken in het allerheiligst geloof. Om ze te sterken in de heilsfeiten. De vergeving der zonden. De wederopstanding des vlees en het eeuwige leven. Amen. Heere, gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En zo gij zijt heen gevaren, zo zult gij ook terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan zullen alle degenen die hun ziel en zaligheid en de duivel hebben verkocht, voor eeuwig in de hel sidderen, waar wening zal zijn en knersen der tanden. O grote rover der hel, gij hebt ook in de dagen van Paulus duivelskunstenaars bekeerd. Gij kunt het nog en gij doet het nog, want zo leert uw volk zich kennen. Als een duivelskunstenaar, gevleesde duivel, maar dan met een kreet in de ziel. Gij zonen Davids, ontfermt u mijner. Verheerlijk dan uw naam en kracht, breidt uw koninkrijk nog uit. Door de kracht uwer opstanding, om Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van het laatste vers van Psalm 47, de eerste van de staat die den onderzaat naar Gods wijze wet, zijn ten schild gezet, eer in zoogste macht, God munt uit in kracht. Vijfde zangvers van Psalm 47. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.